Dit is aflevering 13. Je luistert naar Makers Radio en mijn naam is René van Es.
Ja, en ik ben Richard den Haring.
En we beginnen deze keer in Rotterdam.
En dan, om precies te zijn, bij de mantel van Jezus.
Kijk naar de kraken in het schilderij en wat het echt wel heel bijzonder maakt. In het blauw, de blauwe mantel van Christus, zie je een heel andere soort krakeluren dan in het geel en in de andere partijen. Dat is een van de belangrijkste dingen. Good paintings crack, zei Reynolds al. Dus, nou ja.
Dit is Friso Lammertsen, conservator van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam.
We kijken naar een schilderij van 1,20 bij 1,30. Jezus en twee anderen zitten aan een eettafel. Op tafel staan een wit kannetje en een schaal met brood.
Ja, je ziet dus bijna in het midden zie je Christus die het brood openbreekt, gaat verdelen aan de twee medereizigers, de Emmausgangers. En dan maakt hij pas bekend dat hij Jezus is. Zij denken dat ze gewoon met een reiziger onderweg zijn. Maar tijdens het eten zegt hij, ik ben de heiland, ik ben Christus. En dan vol verbazing kijken ze hem aan. Hè? Dus dat is het verhaal.
In 1937 wordt dit schilderij ontdekt in Frankrijk.
Volkomen uit het niets.
De grootste kunstkenner van Nederland op dat moment is Abraham Bredius, die in Monaco woont. Hij krijgt het doek thuis in een kist opgestuurd. Het zou om een onbekend 17e eeuw schilderij van Johannes Vermeer gaan. Het heet De Emmausgangers.
Bredius, volgens eigen zeggen, die valt bijna van zijn stoel als hij de kist openmaakt. Dit is een onwaarschijnlijk mooie Vermeer. Er bestaat geen mooiere Vermeer. Hij is diep en diep onder de indruk. En hij is ook nog in perfecte conditie. Het is of hij nog nooit is aangeraakt, dat zegt hij er ongeveer bij.
Voor de oorlog was het christendom de hoeksteen van elke familie. En dat is nog een reden waarom dit schilderij zo hoog wordt aangeschreven.
Als de schilderij hier gepresenteerd wordt door de minister, dan heeft hij het anderhalf uur alleen maar over het Bijbelse verhaal van de Emmausgangers, niet over het schilderij. Hè. Dus dat zegt genoeg, dat Bijbels is extreem belangrijk. En dus dat schilderij, als dat ontdekt wordt, wordt dat niet zomaar een Vermeer. Dat wordt het absolute meesterwerk van Vermeer. Hè. Dat maakt het zo bijzonder. Het wordt op gelijke niveau gesteld als de nachtwacht. De Telegraaf schrijft zoiets. Ja, Amsterdam heeft nu zijn nachtwacht en Rotterdam zijn Emmausgangers. Dus op dat niveau wordt het gebracht.
Wat zegt dit doek over de waarde van kunst?
In kunst denk ik wat de waarde is, dat heel veel in een mooi of een lelijker beeld, maar zonder woorden, iets samengebracht wordt over een tijd. Kunst is altijd een soort samenballing van de tijd waarin het gemaakt wordt. En dat maakt het zo bijzonder.
In deze aflevering hoor je de verhalen van twee topstukken. Twee werken in Nederlandse musea die radicaal van status veranderen. Van kunst tot troep. En weer terug naar kunst.
Laten we meteen even naar mijn stuk lopen, de schedel. Ja, die staat dus hier.
Martin Berger is conservator Midden- en Zuid-Amerika van Museum Volkenkunde in Leiden.
Nou, het is een menselijke schedel. En die schedel is versierd met een mozaïek. Dat mozaïek zit op het gezicht en op de onderkaak.
Op het voorhoofd is de vorm van een slang te zien. Maar ook rond de mond, de ogen en het gat waar de neus ooit zat zijn versieringen aangebracht, uitgevoerd in turquoise.
Dus allemaal kleine turquoise steentjes, maar ook uit schelp. Je ziet op het voorhoofd vooral zie je een band, een rode band. En die rode band is gemaakt van spondylus schelp. Dat is een schelp die ook heel veel symbolische waarde had in Mexico voor de komst van de Spanjaarden.
En er zitten nog een paar tanden in.
Ja, klopt. Er zitten nog, ik zal ze even tellen. Er zit er nog, even kijken, een stuk of 8 kiezen in en dan nog een paar voortanden.
De schedel zou dateren uit ongeveer 1300 na Christus, de tijd van de Mixteken, een oud-Indiaans volk uit het zuiden van Mexico. Het is een topstuk van Museum Volkenkunde.
Ja, in eerste instantie was het altijd een topstuk omdat het uniek in de wereld is. Er zijn er maar heel weinig van. En dat is nog steeds het geval. Alleen juist nu dat we veel meer weten over de achtergrond van het stuk, is het een soort ander soort topstuk geworden. Het heeft een heel bijzonder verhaal gekregen, wat we in eerste instantie niet verwacht hadden.
En dat verhaal begint in 2010, als Martin in contact komt met mensen van een laboratorium in Parijs.
Die schrijven ons aan en die zeggen, nou, we hebben onderzoek gedaan naar een schedel, een versierde schedel, die in een museum in Marseille is. En we hebben gezien dat jullie in Leiden een hele vergelijkbare schedel in de collectie hebben en we zouden graag samen onderzoek doen. En wij hadden eigenlijk nooit zo op die manier naar het stuk gekeken. En dachten, oh ja, dit is eigenlijk heel interessant. Kunnen we samenwerken met mensen die al ervaring hebben. En kijken wat we meer over dit stuk kunnen leren.
In de jaren 60 wordt de schedel aangeboden door een kunsthandelaar.
Hij heet Robert Stolper.
En Stolper komt uit de VS. Hij had een kunsthandel in New York, Amsterdam en München.
En Stolper heeft een goede relatie met volkenkunde. Hij had al meerdere stukken aan het museum verkocht.
En op een gegeven moment kwam hij langs bij Tom Zuidema. Dat was de conservator op dat moment. En zei, ik heb deze schedel in de aanbieding. Hebben jullie interesse? Want dat is een beetje hoe het ging vroeger. Of mensen stuurden foto's van objecten en zeiden, heb je interesse hierin? Of kwamen langs met objecten en zeiden, nou, ik heb dit en dit en dit in de aanbieding. Zou je dit interessant vinden voor het museum? En Zuidema zei, nou, het zou wel interessant zijn. En de directeur die was daar ook bij. En die vond het echt een fantastisch stuk. Die vond het ongelooflijk.
De directeur heet Pieter Hendrik Pot.
Die is ook nog langs gegaan bij Stolper in Zwitserland, waar hij woonde, om die schedel nog een keer te gaan bekijken. En hij vond het echt een fantastisch stuk. Hij vond het echt ongelooflijk. En hij vond eigenlijk dat het museum het moest hebben, omdat het zo uniek was.
Maar voor de aankoop moest de directeur eerst een brief schrijven aan de Raad van Toezicht van het museum.
En daarin schrijft hij zoiets als, dit moeten we hebben, we kunnen niet zonder dit stuk, het is zo ongelooflijk.
Martin leest een stukje voor uit de brief.
Het betreft hier een met turquoise ingelegde schedel uit de Mixteken cultuur van Centraal-Amerika. Uitgevoerd in de techniek die uiterst zeldzaam wordt aangetroffen en die bovendien van een grote kunstvaardigheid getuigt. En ik heb dat daarna nog een keer nagevraagd bij Zuidema, die dus conservator was, die helaas overleden is, kort geleden. Maar die zei, ja, de directeur was echt soort van geobsedeerd door dit stuk. Het leek, hij wilde het echt per se in de museumcollectie hebben. Dat voor een dergelijk stuk een hoge prijs wordt bedongen, behoeft wel geen betoog. Deze bedraagt 20.000 Amerikaanse dollar, of omstreeks 72.500 gulden.
En dat is in de jaren 60 heel veel geld.
Als je bedenkt dat ze andere stukken hebben gekocht die echt bijzonder zijn rond die tijd voor 1000 gulden. Dit is ja, 70 keer zoveel. Dan, ja, het is eigenlijk ongelooflijk.
Maar de directeur heeft een probleem.
Hij had dat geld eigenlijk niet helemaal. Ook omdat ze in eerdere jaren ook een paar hele bijzondere stukken hadden gekocht uit Mexico. Dus wat ze toen hebben gedaan is een soort van financiële regeling getroffen, waarbij ze het over 5 jaar hebben afbetaald. Omdat ze het toch moesten hebben.
Volkenkunde koopt de schedel in 1963.
Op het moment dat het gekocht werd, was er geen enkele andere bekend in de wereld. Dus ik denk dat als ik Pot was geweest, zo heet de directeur, of Zuidema de conservator, dan was ik net zo enthousiast geweest, denk ik. En toen is het eigenlijk vanaf toen meteen ook in de opstelling gekomen. Het is meteen tentoongesteld en eigenlijk nooit meer uit de opstelling weggegaan.
Stolper vertelt erbij dat de schedel gevonden is in een dorpje in het zuiden van Mexico.
Ergens eind jaren 50, begin jaren 60. Opgegraven uit een tombe door lokale boeren. Ja, dat gebeurt wel vaker in Mexico. Mensen zijn het land aan het bewerken en komen een of ander iets ouds tegen. Dus wij zijn er altijd van uitgegaan. Nou ja, het is opgegraven in Mexico. Het is ongeveer 700, 800 jaar oud. Want dat kan je zien aan de, zeg maar, de stijl waarin het gemaakt is. En de hypothese van het onderzoek was dus eigenlijk gewoon testen. Klopt dat verhaal? Is het inderdaad zo oud? Kan het inderdaad daar vandaan komen? En wat kunnen we daarover zeggen?
De schedel wordt naar Parijs vervoerd met speciaal kunsttransport.
Een van onze medewerkers heeft een hele mooie doos gemaakt waarin hij mee kan worden, zodat hij stabiel staat ook. Want het is natuurlijk, ja, je kan je voorstellen, dat is een vrij breekbaar ding.
De schedel komt terecht in een laboratorium.
En dat laboratorium zit onder het Louvre, een soort van in de kelder van het Louvre.
Cool.
Is een hele mooie plek inderdaad. Ja, is echt ja, een beetje futuristische ondergrondse ruimte met heel veel apparaten waarvan je niet precies weet hoe ze werken. Dus dat was wel echt, ja, dat was echt een cadeautje, om het zo te zeggen.
Hij komt ogen tekort als hij het lab voor het eerst ziet.
Röntgenapparaten, deeltjesversnellers, chemische analysemachines, waarvan ik van allemaal ook niet echt weet hoe het werkt. Dus het was heel belangrijk dat we met hen konden samenwerken.
5 dagen lang, 10 uur per dag analyseren ze de schedel.
Hoe is het gemaakt? Hoe zit het in elkaar? Wat voor soort materialen zitten erop? Wat kunnen we zeggen over hoe oud het is? Over hoe de steentjes bijvoorbeeld die erop zijn geslepen zijn? Met allerlei soorten verschillende technieken.
Een van de nieuwste technieken die ze gebruiken heet PIXE. P-I-X-E.
Nou, dat staat voor Particle Induced X-ray Emission. En dat is dus eigenlijk een deeltjesversneller. Dat is eigenlijk een buis.
Een buis van zo'n 20 meter lang.
Waar 1 deeltje wordt afgeschoten op een object. En de manier waarop dat als het ware uit elkaar breekt, laat zien wat voor materiaal het is waar je naar kijkt.
Uit onderzoek blijkt dat de schedel en het mozaïek uit de tijd van de Mixteken komen. Ook de herkomst blijkt te kloppen.
Ze maken ook foto's van de schedel. Want op foto's kun je vaak meer zien dan in het echt. Ze maken foto's in normaal licht, maar ook in UV-licht.
Want als je een object onder UV-licht houdt, dan ligt het op bepaalde manieren op. En in dit geval was het belangrijk bijvoorbeeld voor de lijm.
Uit een Semir-rapport dat ze hadden gekregen bij de aankoop, wisten ze dat de schedel gerestaureerd was. En dus kwam het niet als een verrassing dat ze twee soorten lijm vonden.
Je kon heel duidelijk zien dat op plekken waar het gerestaureerd was, dat de lijm een andere kleur had onder UV-licht dan de originele lijm.
Maar met de originele lijm is iets vreemds aan de hand. De mixteken gebruikte dennenhars of orchideeën om lijm van te maken. Hier was schellak gebruikt.
Een schellak is een bepaalde lijm die uit Zuidoost-Azië komt en die dus niet in Mexico was voordat de Spanjaarden kwamen.
Schellak is een lijmsoort uit de 20e eeuw, die vaak voor kunstrestauraties wordt gebruikt en dus nog niet bestond rond 1300.
En toen zaten we dus meteen al met een soort van issue dat we dachten van ja, wat nu? We hebben hier een oude schedel, we hebben oud mozaïek, maar net als in die van Marseille hebben we een nieuwe lijm. Het grappige was dat die lijm die de restaurator had gebruikt, was wel een lijm die gebruikt had kunnen worden door de Azteken bijvoorbeeld, of de Mixteken, voordat de Spanjaarden kwamen. Dus hij had wel het originele materiaal gebruikt, maar degene die de schedel had gemaakt, om het zo te zeggen, die heeft niet het originele materiaal gebruikt.
Het mozaïek is blijkbaar niet aangebracht door de Mixteken. Toch houdt Martin nog een slag om de arm.
Aan de ene kant zeggen we van deze schedel, nou ja, hij is waarschijnlijk gemaakt in de 20e eeuw. Maar je moet altijd soort van een 1% twijfel houden, vind ik. Omdat je nooit echt kan bewijzen, totdat ik degene vind die ze gemaakt heeft, als dat ooit lukt, zal ik nooit echt kunnen bewijzen wanneer ze door wie gemaakt zijn.
En dat is de volgende fase in zijn onderzoek.
Om te gaan kijken van, nou ja, er zijn meer van dat soort schedels op de wereld. Wat kunnen we zeggen over de lijm die op die andere schedels zit? Komt die overal overeen? En als dat zo is, kunnen we er dan van uitgaan dat deze schedels vervalsingen zijn. Dus oude schedels met oud mozaïek die nieuw zijn gemaakt door iemand in Mexico ergens in de afgelopen 70, 80 jaar.
Ja, ga maar lekker zitten.
Hier beginnen we? Ja.
We gaan zitten.
Oké.
We zijn in Museum Fledder in Drenthe. Een museum met echte, maar vooral heel veel valse kunst.
Nou, van harte welkom, dames en heren. Mijn naam is René. Ik wil u even rondleiden door de wonderenwereld van de valse kunst.
En dit is René Loesberg, conservator valse kunst.
En we beginnen hier in de burgemeesterskamer, want dit was vroeger het gemeentehuis van Vledder. En er waren twee verzamelaars van echte kunst, Henk en Erna Plenter.
Henk is inmiddels overleden, maar hij en Erna hebben het Museum voor Valse Kunst opgericht in 1998. Het idee ontstond nadat ze zelf waren opgelicht. Ze kochten ooit een Matisse, maar 13 jaar later komen ze erachter dat het een vervalsing is van Geert-Jan Jansen.
En wat zei je tegen je man?
Dat dat niet leuk was. Nee, we hadden goed de pest in, want we hadden er hartstikke veel voor betaald.
Hoeveel?
Ja, dat vertel ik nooit meer.
Vervalser Geert-Jan Jansen verschijnt op tv in het programma Het Zwarte Schaap, eind jaren 90.
Zo'n appel, dito, chago.
En deze zijn gemaakt door u?
Ja, meestal zeg ik dan dat ze me wel bekend voorkomen.
Ja, ja.
Vervalsingen zijn van alle tijden.
Wij zijn ook allemaal kinderen van onze tijd. Waar stinken wij nu in? Waarvan we over 50 jaar zeggen, hoe hebben we ooit zo stom kunnen zijn? Dat hadden we toch zo kunnen zien?
Om het vak van vervalser echt goed te begrijpen, vertellen we het verhaal van Han van Meegeren.
We hebben, nou, ik denk, meer dan een halve meter boeken over Van Meegeren. In elke periode van tijd heb je weer andere inzichten over die vervalsingen en over Van Meegeren zelf. Dus het is niet een eensluidend oordeel wat er geveld wordt over die man.
Van Meegeren wordt in 1889 geboren. En hij begint al vroeg met tekenen, vertelt René tijdens de rondleiding.
Hij zei, dat begon ook al, als ik als kind aan het tekenen was, kwam mijn vader, gisteren die tekening weg, scheurde hem door. Jij wordt nooit een tekenaar. En dan moest hij strafwerk schrijven. Ik ben niks en ik word nooit wat. Dus dat is niet echt pedagogisch verantwoord.
Ook Friso Lammertsen, conservator van Museum Boijmans van Beuningen, kent het verhaal van Han van Meegeren.
Hij groeit op in Deventer, een strenge vader. Hij wil eigenlijk vanaf begin kunstenaar worden. Dat mag hij niet van zijn vader. Gaat hij architectuur studeren in Delft.
Maar toch gaat hij door met schilderen.
En op een gegeven moment won hij zelfs een prijs.
Wint hij met een grote aquarel van een kerk. En dan neemt hij beslissing, ik ga tegen mijn vader in, ik word kunstenaar. En Hij staat dus in een hele degelijke traditie. Hij houdt van de oude 17e eeuwse meester. En het is natuurlijk de tijd waar het abstract schilderkunst opkomt.
Het was in de tijd van Chagall en Picasso en Miró. Het was allemaal modern.
Dat haat hij echt. Dus het is iemand die technisch heel goed is, maar die diepe liefde heeft voor die 17e eeuw. Op zich best een succesvolle kunstenaar, maar de musea die motten hem niet. Hè? Dus die vinden het niet interessant genoeg.
Een beetje ouderwets was, hij was niet vernieuwend.
En dat steekt.
Hij voelde zich gefrustreerd als kunstenaar. En hij verklaarde zelf, ik ga al die lui die mij afkraken, die ga ik voor de gek houden.
Waarschijnlijk begint hij heel eenvoudig met oude schilderijen opkopen en er een mooiere handtekening onder te zetten. Dus een 17e eeuws anoniem landschapje. Zet je handtekening van Gooi op en dan krijg je er meer voor. Zo lijkt het begonnen te zijn.
Vanaf 1935 besluit Van Meegeren om een stap verder te gaan. Hij dacht,
ik zal ze voor de gek houden, dus het was te doen om een grap, zei hij zelf. Maar voor een grap pakt hij dat wel heel erg grondig aan.
Hij probeert zo dicht mogelijk bij een 17e eeuw schilderij te komen in zijn technische uitvoering. En dat is op dat moment nieuw. Je moet beseffen, voor de Tweede Wereldoorlog neemt men geen verfmonsters. Men kijkt op het oog, bekijk je of het iets vals of niet is.
Wat deed hij nou? Hij kocht een echt 17e eeuw schilderij van een onbekende meester in slechte conditie. En dan ging hij met een klein mesje de bovenlaag van afkrabben. Heel voorzichtig, tot de bovenlaag met de afbeelding eraf was.
En op die grondering maakt hij dat nieuwe doek.
Nou ja, dan moet je natuurlijk een nieuwe afbeelding erop schilderen. Moet je wel doen met verf gemaakt in de stijl van de 17e eeuw. In de 17e eeuw had je geen verf uit tubus. Iedere schilder maakte zijn eigen verf van grondstof.
Het grootste probleem voor een vervalser is het bindmiddel. Hè? Dus olie, dat duurt bijna 100 jaar voordat het keihard is. Dus je kunt geen olie gebruiken voor een vervalsing. Dus daar moet hij iets op bedenken. Zijn vinding is dat je bakkeliet gebruikt, dus een kunstharst. Daar maakt hij dus die originele 17e pigmenten mee aan.
Dus dat die onderlaag met krakelé, verf met bakkeliet. Dan ga je een nieuwe afbeelding op schilderen, bakken in een oven.
Op een vrij lage temperatuur en dan wordt die verf keihard.
En dan pakt hij het linnen zo beet en aan de rand van de tafel bewoog hij dat heen en weer. En die krakelé, die brak door die nieuwe verflaag.
Dus het geeft een suggestie van echt een heel oud schilderij. Dus dat was zijn meest briljante vondst eigenlijk.
Hij deed allemaal experimenten met kleine schilderijtjes. En op een gegeven moment had hij de techniek in zijn vingers. En toen dacht hij bij zichzelf, wat kan ik nou eens gaan maken met die techniek om al die lui mee voor de gek te houden? Hij dacht, Vermeer. Ik maak een nieuwe stijl van Vermeer die nog ontdekt moet worden.
Het probleem met Vermeer is, het zijn maar 36 schilderijen. Er zijn er 34 zijn genrestukken. En die zijn vanaf eind jaren 50 van de 17e eeuw gemaakt. En daarvoor heeft hij twee historische stukken gemaakt die eigenlijk in niets lijken op die genrestukken. Dus kunsthistorici al vanaf het begin van de 20e eeuw hebben gezegd, daar moet iets tussen zitten. Daar moet een missing link zijn van schilderijen die al meer op die genrestukken lijken, maar nog wel historische stukken zijn.
En die experts die zochten maar naar een schilderij wat dat gat zou opvullen. Nou, dan gewoon Van Meegeren. Als ze het zo graag willen hebben, dan kunnen ze het krijgen. En toen heeft hij deze gemaakt.
De Emmausgangers. Dus hij maakt eigenlijk een nieuwe fase in de loopbaan van Vermeer.
Die experts vonden dat geweldig. Dat was precies wat ze zochten.
De grootste kunstkenner van Nederland op dat moment, Abraham Bredius, is zoals we eerder hoorden zeer onder de indruk van de Emmausgangers.
Bredius keurt het goed. Die schrijft een papiertje van dit is absoluut een eigenhandige Vermeer, een meesterwerk. Met dat papiertje gaat hij naar Parijs en daar zit een afdeling van de belangrijkste kunsthandel op dat moment, Duveen. Daar brengt hij het heen.
En daar kijken Amerikaanse experts naar het doek.
En het grappige is, die zeggen, it's a rotten fake. Daar is gewoon een telex van bewaard gebleven. Dus die herkennen direct dat het een vals ding is.
A rotten fake.
Ja, mooi, hè? Mooi omschreven. En het bijzondere is dus, op de ochtend dat zeg maar die mensen van Duveen het bekijken, in de middag komt Hannema, dus de directeur van Boijmans, aan. Die weet donders goed wat Duveen ervan vindt. Maar Hannema is diep onder de indruk van dat schilderij en denkt, ach, die Amerikanen die begrijpen onze echte 17e eeuwse kunst niet. Die zien daar een vervalsing in, terwijl wij, diepe Nederlanders, wij zien direct dat het niet zomaar een Vermeer is, maar een meesterwerk.
En hier zie je de dikke deuren van Boijmans, verlekkerd kijken naar de schilderij. was de ontdekking van de eeuw.
En daarna gaan alle Nederlandse museumdirecteuren mee. Het wordt een soort nationalistisch besef van wij herkennen Vermeer, wij weten wat het echt is.
De Emmausgangers wordt voor een enorm bedrag aangekocht. 520.000 gulden.
Dat is echt onwaarschijnlijk veel geld op dat moment. Dus ook dat doet dus Van Meegeren weer slim. Hè? Ik bedoel, hij denkt van, ik ga dat niet voor een koopje aanbieden. Dat zou twijfel kunnen wekken. Wij weten dus, in 35 is er een grote Vermeer tentoonstelling. En wordt het Melkmeisje, dus, nou ja, op dat moment ongetwijfeld de beroemdste Vermeer, wordt voor 550.000 verzekerd. Dus hij zet het schaalt het gewoon in op het allerberoemdste Vermeer. En wat goed is, is duur. Hè? Dus zo zal hij ook gedacht hebben.
En dan heeft Van Meegeren de smaak te pakken.
Ja, dus dan gaat hij door. En dus in 1939 komt er een crisiskop en in de oorlog gaat hij echt los. Dan komen er nog 5 bij. En ze worden eerlijk gezegd steeds slechter. Maar die Emmausgangers gaat functioneren als het sleutelstuk. Die betwijfelt niemand. Dus we moeten al die anderen, ook al zijn ze nog veel lelijker, moeten ook goed zijn. Dus, en hij, typisch Van Meegeren, maakt ontzettend slim gebruik van de bezetting.
Hij speelt handig in op de angst dat de Duitsers de kunstwerken in handen zouden kunnen krijgen.
Hij biedt het allemaal aan, eerst aan de Nederlanders, maar ja, de Duitsers zijn geïnteresseerd. En het is een daad van nationalisme als u dat schilderij koopt. En dus Van Beuningen, een van de grote kopers, verzamelaars in Rotterdam, maar ook Van der Vorm, een ander verzamelaar in Rotterdam, die zeggen echt letterlijk, er werd op mij druk uitgeoefend om het te kopen. En ze beschouwen het echt als een nationale daad tegen de Duitsers. Dus hij, ook zelfs daar maakt hij weer gebruik van.
Terug naar de schedel van volkenkunde, die tientallen jaren na de aankoop vals blijkt te zijn.
Conservator Martin Berger probeert zoveel mogelijk vergelijkbare schedels over de hele wereld in kaart te brengen.
Dat was eigenlijk een kwestie van gewoon ja, collecties doorzoeken, musea aanschrijven van hebben jullie iets wat hierop lijkt? En vervolgens die musea bezoeken en in hun archieven kijken van nou ja, hoe hebben jullie dit gekregen? Wanneer hebben jullie het gekocht? Van wie? En proberen dat naar een soort van bron te herleiden. Ik heb er ondertussen een stuk of 19 op mijn lijstje staan. Die zijn in musea in de Verenigde Staten, in Mexico, in Israël en in verschillende plekken in Europa.
Wat hij ontdekt is dat al die schedels tussen 1959 en 1972 in musea terecht zijn gekomen.
Dus er zijn er geen in 1950 en in 1975 zijn er opeens 15 of 20. Wat natuurlijk wel best verdacht is, want die dingen verschijnen niet zomaar uit het niks.
En dan ontdekt hij een brief in het archief van een Amerikaans museum. Een brief van Gordon Ekholm, een archeoloog die in de jaren 50 valse objecten bestudeerde. In die brief leest hij
dat er in het zuiden van Mexico een tandarts zou leven, wiens hobby het was om op te graven in het weekend. Dus nou ja, dan ging hij met zijn vrouw naar een archeologische site en dan ging hij daar graven. Op zich een bijzondere hobby. En wat hij daar dan uit de grond haalde waren schedels en veel turquoise mozaïek. En zijn vrouw was handwerkster, vond mozaïeken leuk. En die plakte dus dat mozaïek op allerlei objecten, waaronder schedels.
Later komt hij nog een brief tegen in een archeologisch museum in Tapachula, een stad in het zuiden van Mexico. In die brief leest Martin ook een verhaal over een schedel.
Maar niet precies hetzelfde, maar vergelijkbaar. Waardoor ik wel dacht, oké, hier zit wel een soort van kern van waarheid in. Toch iets bizars. Iemand die dan met zijn vrouw gaat opgraven en dan denkt, ja, ik kan die dingen ook op een schedel plakken. Het is toch een beetje een bizar verhaal. En vanaf dat moment werd ik een beetje geobsedeerd met het vinden van die tandarts natuurlijk. Het werd een obsessie in die zin dat ik gewoon elk museum wat ik kon bedenken ging aanschrijven met de vraag, hey, kennen jullie in jullie archieven deze of deze naam?
Martin bezit een lijst met namen van mensen die de schedels hebben verhandeld. Alleen de naam van de tandarts wordt niet letterlijk genoemd in de brieven.
Ik heb wel sommige indicaties van waar hij wordt aangeduid als meneer X of meneer G of meneer M. Dus ook dat is alweer onduidelijk van, nou ja, wat zijn zijn initialen? Ik heb wel genoeg soort van circumstantial evidence om te bewijzen dat deze persoon degene is die die dingen heeft gemaakt. Maar ik moet er nog steeds achter komen hoe die heet, inderdaad.
Hoe vind je Mexicaanse tandarts van wie je geen naam hebt?
Maar dat is en blijft natuurlijk heel lastig, omdat het iemand moet zijn geweest die leefde, laten we zeggen, de jaren 40, 50. Ondertussen heel waarschijnlijk is overleden. En daarnaast ook waarschijnlijk toch niet heel open zal zijn geweest over wat hij deed, omdat het uiteindelijk toch een soort van illegaal iets of oplichting is geweest. Dus dat is me nog niet gelukt. Ik heb nog steeds ergens hoop dat het me ooit gaat lukken door gewoon mensen aan te schrijven, daar langs te gaan, op bezoek te gaan bij mensen in Mexico.
Het is heel lastig om te zeggen hoeveel vervalsingen er in musea staan. Maar, zegt Martin...
Het is wel, laten we zeggen, algemeen bekend onder mensen die in musea werken, dat elk museum heeft wel vervalsingen. Zeker in het soort musea waarin wij werken, waarin toch je heel veel te maken hebt met culturen waarover relatief weinig bekend is, waar weinig archeologische wetenschap op is gedaan, waardoor het heel vaak moeilijk is om te zeggen, is dit nou wel of niet echt?
Volgens Martin zijn het niet alleen de schedels die worden vervalst.
De regel is een beetje, als het goed verkoopt, dan wordt het ook gefalsificeerd. Want ja, er is een enorme markt met mensen die eigenlijk niet weten wat ze kopen. Maar die het wel mooi vinden. En ja, dan is het heel makkelijk natuurlijk om iets neps te maken wat er mooi uitziet en veel geld opbrengt, maar niet per se authentiek is.
Terug naar Han van Meegeren en de Emmausgangers. Als museum Boijmans het schilderij koopt voor meer dan 500.000 gulden... volgt er al snel een grote tentoonstelling.
Dat heet De Meeste Werken uit Vier Eeuwen.
René Loesberg, conservator van het Museum voor Valse Kunst.
Nederlandse meesterwerken uit de hele wereld, die kwamen naar Rotterdam. En dat was natuurlijk het moment dat hij had moeten zeggen van, luister eens, ik heb jullie allemaal voor de gek gehouden.
Ja,
als het om een grap te doen was geweest. Ja. Nou ja, Han van Meegeren werd schatrijk in de oorlog. En hij wist niet wat hij met zijn geld moest doen. Hij kocht allemaal grachtenpanden in Amsterdam. Hij gaf grote feesten naar hem midden in de oorlog.
Ja, in de oorlogswinter, hè, met kaviaar. Dus dat geeft een beetje wrange bijsmaak, moet ik zeggen.
Friso Lammertsen, conservator van Museum Boijmans van Beuningen.
Van Meegeren komt eigenlijk bij de verkoop nooit in beeld. Hij heeft altijd een tussenpersoon. En meestal zijn dat hele degelijke mensen. Tweede Kamerleden, Indische ambtenaren, van het degelijkste soort.
Maar dan maakt hij één fout.
Hij verkoopt een schilderij aan nazi Hermann Göring.
Dus op het moment in 1945 wordt die verzameling van Göring in beslag genomen. En dan gaan ze naar de papieren kijken.
Göring's ill-gotten loot is no longer his to admire. The collection goes on display for GIs before an allied commission attempts to return everything to the proper owners.
En dan komen ze opeens de naam van Meegeren tegen. Dus bellen ze aan de Keizersgracht aan. Zeg, meneer Van Meegeren, verklaart u maar eens hoe die u Vermeer aan Göring heeft verkocht. Dat is collaboratie.
Ga maar mee, want je bent landsverrader.
Ja, daar staat een zware straf op.
En dan zit Van Meegeren in de gevangenis en dus in een moeilijke positie.
Ja, wat moet ik doen? Word ik beschuldigd van collaboratie? Daar staat de doodstraf op, in het extreemste geval. Of moet ik toch maar gaan bekennen dat ik het zelf geschilderd heb?
Hij wil duidelijk maken dat hij niet heeft samengewerkt met de Duitsers. Hij heeft ze juist opgelicht.
En daar doet hij iets van 2 weken over. Dan bekent hij. En dan zegt hij, nou, dat schilderij voor Göring heb ik zelf geschilderd. Maar ik heb ook de Emmausgangers geschilderd.
Maar de Emmausgangers is zo beroemd geworden dat niemand hem gelooft. Ze zeggen,
Van Meegeren, jongen, dat kan je helemaal niet.
Want voor de oorlog was dat binnengehaald als een tweede nachtwacht. Dat is een super meesterwerk. Dus men kan het niet geloven. Dus voor die rechtszaak moet hij nog een schilderij maken om te bewijzen dat hij het gedaan heeft.
En hier zie je Van Meegeren voor die rechtszaak een nieuwe Vermeer schilderen. En die Van Meegeren was echt een grapjas, want hij schilderde Jezus die uit de Bijbel leest. Dat kan natuurlijk niet.
Christus en de schriftgeleerden. Dit laatste schilderde Van Meegeren, die we hier op weg naar de rechtbank zien, zoals bekend in opdracht van justitie, om hiermee te bewijzen dat zijn zelfbeschuldiging juist was.
In die rechtszaak hingen dus al die vervalsingen. Dat moet fascinerend geweest zijn. Die ringen hangen daar allemaal rond.
Het laatste avondmaal. Een van de schilderijen met de signatuur Vermeer. Interieur naar Pieter de Hoog. Isaac zegent Jacob. Weer naar Vermeer.
En dan zie je hem in zo'n regenjas, zie je hem aankomen wandelen. En
een grote smile op zijn gezicht,
ja,
zelfs.
Nee, ja, nee, hij geniet echt. En dat kan je eigenlijk ook wel begrijpen. Want je moet je voorstellen, je maakt in 37, 38 maak je een schilderij. Dat wordt geroemd als de tweede nachtwacht. Iemand anders noemt het als een symfonie van Beethoven. Als een schilderij wat uit de hemel is neerkomen daar. En je mag niet zeggen dat jij het gemaakt hebt. Aan de ene kant, natuurlijk is het een triomf, maar je wilt het natuurlijk het liefste delen. En dat kan hij niet. Hij moet het allemaal, dan bekent hij.
De zittingszaal, die veel lijkt op een museum, is stampvol als Van Meegeren in de beklaagde bank plaatsneemt.
Dus aan de ene kant lijkt hij echt een soort opluchting te hebben als hij na de oorlog... Ik heb het allemaal zelf gedaan. Zie je hoe goed ik ben? En dan ziet hij ook nog dat die kranten meegaan. Jeetje, die man is geweldig. Dus hij wordt echt, ik geloof na Drees, de beroemdste en meest geliefde man in Nederland op dat moment. Dus dat is heel bizar. Dus hij wordt echt een beroemdheid die kan genieten van zijn prestatie.
Op de eerste dag van het proces arriveert de officier van justitie, Mr. Wassenberg, die onder meer als bewijsstukken ter tafel zal brengen glazen en kannetjes uit Van Meegerens bezit die terug te vinden zijn op enkele schilderijen.
Maar in eerste instantie is Van Meegeren helemaal niet zo geliefd.
Van Meegeren was waarschijnlijk, of is zeker, nogal pro-nazi geweest.
Van Meegeren brengt een groot boek uit van zijn eigen vrije werk. Na de oorlog duikt dat boek op in Berlijn, gesigneerd door Van Meegeren. Hij zou het aan Hitler hebben gegeven.
Ja, aan mijn geliebde Führer staat er en dan Han van Meegeren. Dus hij heeft een hele slechte naam. En toch kan hij dat binnen 2 jaar omdraaien als de man die Göring in het ootje nam en die al die chique museumdirecteuren in het ootje nam. En dat werkt goed bij mensen. Hè? Dus uiteindelijk vervalsen, en dat merk je tot op de dag van vandaag, ligt eigenlijk wel goed. Want meestal zijn het mensen met heel veel geld die het kopen. Je doet eigenlijk geen kwaad en je vermoordt niemand. Je maakt alleen maar een beetje mensen gebruik van hun geld en hun nietkunde. Dus mensen houden eigenlijk wel van vervalsers.
De man die de Emmausgangers naar Museum Boijmans heeft gehaald, Dirk Hannema, blijft volhouden dat het om een Vermeer gaat.
Ik denk echt dat hij 100% zelf overtuigd was dat Van Meegeren loog op dat punt. Hij voor zichzelf verklaart hij, die Emmausgangers is goed. Dat is zijn idee. Daar wordt hij, een paar mensen om hem heen steunen hem daarin. En tijdens de rechtszaak worden een aantal fouten gemaakt door de mensen die het onderzoek doen. Die doen een paar dingen gewoon stom en technisch niet goed. En die valt hij aan. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze ongelijk hadden, die technische onderzoekers. Maar hij gebruikt het van, ze zijn dus helemaal niet te vertrouwen. Dus het is een man die opgegroeid is voor de Tweede Wereldoorlog, waar een elite is die bepaalt wat kunst is, wat de mooiste kunst is. En zo gelooft hij. Dus hij heeft in 1 seconde herkend dat dit de mooiste Vermeer is die er ooit bestond. Dus dan moet je wel al je eigen ideeën over kunst en wat kunst is, moet je ondermijnen bijna, om dan toe te gaan geven dat hij Van Meegeren dat ook geschilderd heeft. En dat kan hij bijna geestelijk niet aan. Dus dat kan hij niet aan. En dan houdt hij maar vast aan dat idee.
En dat blijft hij volhouden tot aan zijn dood in 1984.
En ook zelf blijft die schilderij kopen waar hij van overtuigd is dat het Vermeer is. Dat zijn nog 7 schilderijen die nu bij de fundatie hangen. Daar is er geen één van Vermeer. Het zijn overigens geen vervalsingen. Het zijn wel waarschijnlijk 17e-eeuwse schilderijen, maar door hele andere kunstenaars. Dus zijn blik van Vermeer wordt bizar op het laatst. Dus het heeft iets heel dramatisch, iets heel treurigs. Maar Vermeer blijft een enorm probleem voor hem.
Nu we weten dat de schedel vals is, zie jij het nu nog steeds als echte kunst?
Dat vind ik een interessante vraag, omdat het is eigenlijk een kunstwerk. In zekere zin, we presenteren het nu als een vervalsing, maar eigenlijk is het gewoon een soort van autonoom kunstwerk van iemand die in Mexico een kunstwerk heeft zitten maken van schedels en turquoise. Ik bedoel, dus net als Damien Hirst die van schedels en diamanten kunstwerk maakt, is dit eigenlijk een kunstwerk. Het is alleen niet echt de pre-Columbiaanse kunst, het is niet echt archeologische kunst. Maar het is wat mij betreft wel een kunstwerk. Het is niet makkelijk om te maken wat deze mensen hebben gemaakt. Dus wat dat betreft zie ik het wel echt als een kunstwerk, ja.
De Mexicaanse tandarts, Mr. X, is hij daarmee ook een kunstenaar?
In zekere zin zou ik zeggen wel, ja. Ik bedoel, je kan je afvragen of een vervalser nou een kunstenaar is of niet. En ik zou zeggen van wel. Zeker in dit geval waarbij iemand niet dingen kopieert die al bestaan, maar iets nieuws verzint. En dat is dus echt creatief werk. Ik bedoel, het is jammer dat hij zijn talenten gebruikt voor dit en niet voor iets anders. Maar ik vind dit wel een vorm van kunst. En degene die het gemaakt heeft ook echt wel een kunstenaar, ja.
Wat is dan de scheidslijn tussen valse kunst en echte kunst?
Ik ben bang dat die er niet is. Dat het eigenlijk meer de tijd is die de wonden heelt. Van Meegeren geldt, omdat dat toch nog redelijk vers is, als een vervalser, dus misschien niet als kunst. Dus een heel mooi voorbeeld is meneer Hofman, dat is een schilder uit de 16e eeuw, die volledig als Dürer gaat schilderen. Dat vinden we nu razend interessant. Dat waren toen vervalsingen en nu zien we dat gewoon als hele interessante kunst die ontzettend veel over die tijd zegt.
Nou, in dit geval vind ik de scheidslijn een beetje grijs. Dat wil zeggen, we hebben een schedel die echt is. En echt als in echt Mexicaans, echt oud, echt iemand die waarschijnlijk uit Oaxaca komt, dus uit Zuid-Mexico. We hebben echt oud turquoise, wat gemaakt is door Mixteken of door Azteken. Dus dat is echt handwerk van 700 jaar geleden. Alleen de combinatie is nep. De combinatie is een verzinsel of een creatie, laat ik het zo zeggen. De scheidslijn wat mij betreft zit heel erg in hoe je iets noemt. En dat komt heel erg uit het werk van bepaalde kunsthistorici die ook zeggen, ja, de authenticiteit van een stuk zit niet in het object zelf. De authenticiteit zit in het label. Ik bedoel, als ik zit op een stoel, als ik zeg dit is een tafel, dan is dat niet authentiek, want het is geen authentieke tafel, want het label klopt niet. Als ik over die schedel zeg, het is een authentieke schedel, een authentiek mozaïek met in een moderne reconstructie, dan maakt dat een soort van authentiek object. Maar als ik erover zeg, het is 500 jaar geleden gemaakt in Mexico, dan is het niet correct. Dus dan is het niet meer authentiek. Dus ik denk dat daar heel erg gewoon de scheidslijn ligt. Het is niet het object zelf, maar het is hoe we erover praten.
Kunst heeft een imago van iets dat, en waarom het ook zo bijzonder is, dat het boven de tijd uit zou stijgen. Een van de weinige dingen die wij mensen maken die niet het vat heeft op de tijd, zou kunst zijn. Dat is niet waar. Als het zo goddelijk is, dan moet je het toch meteen kunnen herkennen. Dan kan het toch niet vervalst zijn. Dus voor de oorlog hangt die Emmausgangers bij ons in een aparte zaal. En mensen huilen erbij.
Serieus?
Ja, en die bidden erbij. Dat wordt echt beschreven als iets heel bijzonders. Nou, na de oorlog wordt het afgekraakt als een sentimenteel rotschilderij waar het geen enkel gevoel heeft. Dat is natuurlijk allebei niet waar. Hè? Bedoel, het is hetzelfde schilderij gebleven, maar dus alleen maar door wat de pers erover schrijft, wat mensen erover zeggen, is het opeens een volkomen ander schilderij geworden. Terwijl op fond het schilderij, het materieel, niets veranderd is. En dat geldt voor alle kunst, maar vervalsingen leggen dat nadrukkelijker bloot. Zeker als je weet hoe het allemaal gegaan is. Die maken veel scherper hoe wij naar kunst kijken. En dat er eigenlijk iets heel problematisch aan zit.
Heel veel mensen zijn geïnteresseerd in kunst en hebben een verlangen naar kunst, een behoefte aan kunst en creativiteit. En dat soort van fetischisme van authenticiteit komt volgens mij op het moment dat je het heel erg gaat kanoniseren. Dus zeggen, dit is kunst en dat is geen kunst. Dus als je zegt, dit is hoge kunst en dit is lage kunst, opera is hoge kunst, André Hagen is lage kunst, bij wijze van spreken, dan komt dat idee van authentiek veel meer in beeld. Terwijl als je gewoon zegt, nou, elke creatieve uiting van de mens is kunst, dan is dat idee van authenticiteit ook veel minder belangrijk. En dat is ook veel meer mijn eigen benadering.
Toen de mensen van Museum Volkenkunde erachter kwamen dat de schedel vals was, kozen ze voor openheid naar het publiek.
Nou ja, we hebben toen die schedel wel gewoon in de opstelling gelaten. We hebben het naambordje veranderd, of het label, om duidelijk te maken dat we onderzoek hadden gedaan en dat we dit object nu anders zien dan dat we eerder deden. Maar ik denk wel dat het is gewoon goed om te reflecteren op wat je zelf als museum doet. En dat mag je ook best aan de bezoeker laten zien, wat mij betreft. Laten zien dat je als museum ook fouten maakt soms. En dat die fouten ook niet per se in die zin erg hoeven te zijn, dat het niet een waardeloos object is meteen als het niet is wat je dacht dat het was.
Han van Meegen krijgt in november 1947 geen hoge straf opgelegd.
Hij wordt voor een jaar veroordeeld maar.
En een maand later sterft hij op 58-jarige leeftijd aan een hartinfarct.
Door het proces en alle media-aandacht is Han van Meegeren wereldberoemd geworden.
Opeens wilde iedereen zo'n werk van Han van Meegeren.
Dus stijgen de prijzen van zijn eigen vrije werk, dat door critici werd gezien als niet vernieuwend.
Dus die prijzen gingen omhoog. En wat gaat er gebeuren met dure kunst? Die wordt vervalst. Dus op een gegeven moment werd Han van Meegeren zelf vervalst. En dat verse schilderij is valse van Meegeren. En dit is ook een valse van Meegeren. Die is zelfs knullig geserveerd van Meegeren met één E.
Het vervalsen zit blijkbaar in de familie.
Zijn eigen zoon, die vervalst zijn vader. Dus dat is, ja, het is eigenlijk te mooi voor woorden.
Okay. Leeft hij nog?
Nee, zijn zoon is ook overleden. En ook die maakte dus ook weer kunst. En die heeft een andere voorletter. Maar dus heb je nu weer kunsthandelaren die voorletter veranderen in een H, zodat het weer Han van Meegeren lijkt, dus de grote vervalser. Dus vertrouw nooit als je Van Meegeren koopt. Het kan ook van zijn zoon zijn en het kan ook nog weer van een vervalser daarna zijn.
En dat nog een staartje, want toen het bekend was dat hij zoveel vermeervervalsingen had gemaakt, toen werden zijn vermeervervalsingen ook bekend. En ook veel geld waard. Dus die werden op een gegeven moment ook vervalsd. Dus je hebt ook valse van Meers van Meegeren.
Snap je het zelf nog?
Ja, volgens mij klopt, ja. Ja, je collega zegt van, hij heeft er een beetje bijgehouden.
Ja, ik heb het bijgehouden.
We bedanken Friso Lammertsen, Martin Berger, René Loesberg en Anna Plenter van het Museum voor Valse Kunst. Ook danken we Jair Stijn, hij deed de eindredactie. En als je wilt reageren op deze podcast, doe dat vooral, vinden we heel erg leuk. Doe dat bijvoorbeeld in iTunes.
Ja, doe iets met sociale media of beoordelingen in iTunes. Dat helpt allemaal. Of doneren, dat werkt nog veel beter. Doe dat via Patreon. Kun je voor een klein bedragje per maand kan je ons steunen.
Makersradio.nl, daar vind je alle details. Dankjewel.
Ja, tot de volgende keer.